Good evening. My wife and I are really happy to be in your country.
Mijn vrouw en ik, we zijn erg blij om hier in dit land te zijn.
You know, maybe in December or January, Arjan invited me to come here.
In december of januari heeft Arjan Baan ons uitgenodigd om hier te komen.
Is it for me or you? And of course I was coming here to preach, and I never realized how much God was going to do for my wife and I in coming here.
En ik ben hier gekomen om te preken, maar ik had me niet gerealiseerd hoeveel het voor ons ook zou betekenen, voor mijn vrouw en ik, om hier te zijn.
For 20 years, approximately, I pastored in San Antonio, Texas.
Ik heb ongeveer 20 jaar voorganger geweest in San Antonio in Texas.
And then I went to Manchester, England for about 4 years.
Toen ben ik voor 4 jaar naar Manchester gegaan in Engeland.
And a year and a half ago, we returned to the United States.
Anderhalf jaar geleden zijn we weer teruggegaan naar de Verenigde Staten.
And I've been trying to figure out direction for the future.
En ik ben op zoek gegaan naar wat we in de toekomst moeten gaan doen.
And I wasn't aware that one of the reasons God was going to bring us here was to help me focus in on the future.
En ik wist niet dat we hierheen zijn gebracht om op de toekomst te gaan richten.
My wife and I, all over again, we've been challenged with the crucified life.
Overal werden we geconfronteerd met het gekruisigde leven.
And Arjan's vision.
En de visioen van Arjan. Visie.
It's been really helpful.
Het heeft mij enorm geholpen.
And so I'm very thankful to the Lord that he's brought us here.
Ik ben de Heer dankbaar dat hij ons hier gebracht heeft.
I want to bring a simple message tonight.
Ik wil gewoon vanavond een eenvoudige boodschap brengen.
Maybe it'll be a convicting message for most of us.
Misschien zal het ons overtuigen.
You had a flyer made for tonight. I saw it up there.
Yeah. We hadden vanavond een flyer gemaakt.
Did it say anything about Revelation?
It said about the first love. The
so, oh, so you published that already, so they all know what's coming.
Yeah, we hadden dus op de flyer het thema van deze avond, de eerste liefde, gezet. Dus dat is...
So let's look at that. Let's look at Revelation chapter 2.
Laten we naar Openbaring 2 gaan.
In the account, it's a little epistle that Jesus gave to the church at Ephesus.
Laten we naar hoofdstuk 2 gaan, de eerste brief die de Heer Jezus gegeven heeft aan de gemeente van Efeze.
And I'm going to read this in English, then you can read it in Dutch. I need to hear this myself.
Broeder Tim zal eerst Engels lezen, dan zal ik naar het Nederlands HSP lezen.
To the angel of the church in Ephesus write the words of him who holds the 7 stars in his right hand, who walks among the 7 golden lampstands. I know your works, your toil, and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Remember, therefore, from where you have fallen. Repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place, unless you repent. Yet this you have. You hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, Let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God.
Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef heeft gesteld die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond, om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. Bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat.
Now it ought to be clear that what Jesus speaks to the church at Ephesus, he's speaking to us.
Laat het duidelijk zijn dat wat de Heer Jezus zegt tegen die gemeente in Efeze, dat hij dat ook tegen ons zegt.
And we know that from what's said here.
En dat zien we hier ook in de tekst.
Look at verse 7.
Kijk maar in vers 7.
He who has an ear,
wie oren
let
heeft,
him hear what the Spirit says to the churches.
Laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Now think. Ephesus, they were real people.
En in Efeze waren het gewone mensen.
They had names.
Ze hadden namen.
They had faces.
Ze hadden gezichten.
Not too long before this, the apostle Paul had written a letter to them.
Niet lang hiervoor had Paulus ook al een brief aan hen geschreven.
Now think about this.
Denk er eens over na.
A church like yours.
Een kerk net zoals deze.
Real people.
Met echte mensen.
Can you imagine? There was a day when the letter from Paul came to that church.
Er was op een dag kwam daar een brief van Paulus aan die gemeente.
Can you imagine if your elders said, Paul sent us a letter.
Kun je nagaan als je voorganger zou zeggen, er is vandaag een brief gekomen van de apostel Paulus.
And we're going to read it.
We gaan het lezen met elkaar.
Or there was a day when they obviously received this.
En op een dag hebben ze ook deze brief ontvangen.
Can you imagine if you were sitting and you were hearing this for the first time?
Kun je nagaan als je dit voor de eerste keer zou horen?
Can you imagine you have a direct revelation from Christ?
Kun je nagaan dat je direct de openbaring van de Heer Jezus ontvangt.
But what's happened?
Maar wat is er gebeurd?
From the time Paul wrote them.
Vanaf de tijd dat Paulus die brief schreef.
In that epistle.
En in die brief.
You really don't see anything wrong.
Daar zie je eigenlijk dat alles wel goed gaat.
A lot of deep theology.
Heel mooie theologie.
But Paul didn't address any problems like the Hebrews had, or the Galatians had, or the Corinthians had.
Paulus kaart daar niet de problemen aan, zoals bij de Hebreeën of de Galatenbrief.
In a few years.
In een paar jaar tijd.
This church declined.
Is deze gemeente afgedaald.
Some kind of spiritual decline had set in.
Er was een geestelijke daling ingezet.
You know what? The life of this church is not a straight line.
Het leven van die gemeente is geen rechte lijn geweest.
You can grow.
Je kunt groeien.
You can get better.
Je kunt beter worden.
Or you can decline.
Je kunt afdalen, minder worden.
Now, churches are made up of individuals.
En mensen, gemeenten bestaan uit mensen.
You can't get away from that.
Kun je niet omheen.
A church is the sum of each of the members of that church.
De gemeente is het totaal van het aantal mensen in de gemeente.
If a church as a whole goes into decline, the individuals are declining.
En als een gemeente verzwakt, dan verzwakken dus de mensen zelf.
Now that doesn't mean everybody is.
Dat betekent niet iedereen.
You know how it's said to the church at Sardis.
Het staat bijvoorbeeld ook in de brief aan de gemeente van Sardis.
You have a name that you're alive, but you're dead.
U heeft een naam dat u leeft, maar u bent dood.
But there were some people there that were worthy to wear white.
Maar sommige van die gemeenteleden waren waardig om witte klederen te dragen.
Not everybody's the same.
Niet iedereen is hetzelfde.
But Jesus is looking at this church as a whole.
Maar de Heer Jezus die kijkt naar de gemeente als een geheel.
And something has happened.
En er is iets gebeurd.
It seems like some are asleep.
Sommigen lijken wel ingeslapen.
And the thing is this. If a church is unhealthy.
En als een gemeente ongezond is.
How are they going to get back to being healthy?
Hoe kunnen ze dan weer gezond worden?
It's going to happen through the individual.
Het gaat door het individuele, door de individu heen.
If our church is going to collectively get better, we individually have to get better.
Als wij als gemeente beter willen worden, dan moeten wij ieder individueel beter worden.
And we can go through spiritual decline.
En we kunnen zelf geestelijk verzwakken.
I mean, you know this.
Jullie kennen dat vast wel.
You know the Christian life isn't static.
Het christelijke leven is niet een rechte lijn.
I mean, I would say my own life right now, I can think of times when it was better and I can think of times when it was worse.
Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zie ik ook tijden dat het beter is gegaan en tijden dat het minder goed is gegaan.
And Jesus is speaking.
De Heer Jezus spreekt.
I love these little epistles in Revelation 2 and 3.
Ik hou van die kleine brieven hier in Openbaring 2 en 3.
Because it's a window into the heart of Christ.
Want je ziet hier in het hart van de Heer Jezus.
You see, we wonder, what's Christ think of this church?
We vragen ons misschien af wat de Heer Jezus van deze gemeente zou denken.
What does he think of my church in San Antonio?
Wat zou hij denken van mijn gemeente in San Antonio?
Or our across the river over here?
Of de gemeente van Ayano over de rivier?
He has an opinion.
Hij heeft er ook een mening over.
There is a way that our churches really are.
Er is een manier zoals onze gemeenten zijn.
My church in San Antonio is not just like this one.
De gemeente waar ik kom, vandaan kom uit San Antonio.
You may be healthier here or you may not be healthier here.
Het kan hier gezonder zijn of ongezonder zijn.
Where are we at?
Waar zijn we?
And one of the beauties about these little seven epistles in Revelation 2 and 3.
En het mooie aan die zeven brieven in Openbaring 2 en 3.
Is we can hear Christ speak directly.
En we horen de woorden van de Heer Jezus direct.
But it's for all of us.
En het is voor ons allemaal.
If you've got an ear to hear tonight, you want to hear what he says.
Als je een oor hebt vanavond, dan moet je luisteren naar wat hij te zeggen heeft.
One of these seven letters most accurately describes this church.
Een van die brieven zal ook deze gemeente omschrijven.
It's kind of for us to determine, well, which one.
En wij moeten dan gaan kijken welke van die
brieven. Well, we're only going to look at one tonight.
Vanavond alleen naar één brief kijken.
And first, let's just think about Jesus himself.
Laten we eerst eens nadenken over de Heer Jezus zelf.
Think about who's speaking here.
Wie spreekt er vandaag hier?
He wants us to think about him before he wants us to think about us.
Hij wil dat we eerst aan hem denken voordat we naar onszelf kijken.
Who is the one speaking these words?
Wie spreekt deze woorden vanavond?
He tells us three things about himself.
Drie dingen zegt hij over zichzelf.
Do you see him there?
Zie je ze?
Verse 1 and 2.
In vers 1 en 2.
What are the three things he tells us? There's three verbs that describe what he does. Can you all see them?
Er staan drie werkwoorden in het vers wat de Heer Jezus beschrijft.
What three things does he do?
Welke drie dingen doet hij?
Give me the verbs.
Geef maar de werkwoorden. Welke woorden?
Chapter 1, chapter 2, or verse 1, verse 2. What are the three things specifically, the three verbs specifically describing what he does?
Welke drie werkwoorden is dan specifiek dat hij wat de Heer Jezus doet? En hier in vers hoofdstuk 2, vers 1 en 2.
Houden.
Houden, hold.
He holds. Okay, that's number one.
Hij houdt, dat is nummer 1.
Now think about it. He holds what?
Denk er eens over na, wat houdt hij dan?
What does he hold?
Wat houdt hij? Seven stars.
The what?
Seven stars.
What's that?
De zeven sterren, wat is dat?
What are the seven stars?
Het zijn de zeven sterren die hij in zijn hand houdt.
What are they?
Churches.
The candlesticks are the churches. What are the stars? Is that what it says? What does it say in the Dutch? What does it say the seven stars are when you go back to chapter 1?
In hoofdstuk 1 vers 20 kun je zien wat de zeven sterren betekenen. Angels.
The angels. That's what the stars are. They're angels. Now, this brother back here said they're preachers. It doesn't actually say they're preachers.
Dus de zeven sterren, dat zijn dus de zeven engelen van de gemeente.
Now, many have held that view.
Betekent dus niet per se dat het de zeven voorgangers zijn of zeven predikanten.
Here's the thing. I have read through Revelation over and over and over and over again.
Ik heb heel vaak door het boek Openbaringen heen gelezen.
And I have looked specifically at the idea of angels in the book of Revelation.
En ik heb gezocht naar de betekenis van engel in het boek Openbaring.
Never is an angel in Revelation speaking about a man.
En een engel in Openbaring spreekt nooit over een mens.
Every time angels come up.
Elke keer als er een engel genoemd wordt.
It is either in the context of worship.
Dan zie je dat het te maken heeft met aanbidding.
Or they are unfolding God's purposes in the world.
Of het zijn wezens die Gods orde of Gods doel met deze wereld openbaren.
In his right hand.
En dat is in zijn
rechterhand. The hand of power.
De machtige hand.
Now look, did Jesus even say about children that they have their own angels?
En de Heer Jezus zei toch ook van kinderen dat ze hun eigen engelen hebben?
Don't despise the fact of guardian angels.
Minacht het niet dat er in de Bijbel gesproken wordt over
beschermengelen.
Dienende geesten.
There may be angel. You know how angels were assigned, like even the evil angels. There was a prince of Persia. There was a prince of Greece.
Dus in de Bijbel wordt gesproken dat engelen een bepaalde taak krijgen of een bepaald gebied krijgen, zoals de vorst van Persië.
You can get to study angels in Scripture. They can be territorial.
En als je de Bijbel dus leest, dan zie je dat engelen een bepaald territorium krijgen.
They have assignments.
Ze hebben een bepaalde opdracht meegekregen.
And in the book of Revelation, the angels are unleashing God's judgments. They're unleashing God's purposes.
In het boek Openbaring zie je dus dat engelen gebruikt worden om Gods doel, Gods openbaring, Gods plan te ontvouwen.
And where are they?
En waar zijn ze dan?
They are in Christ's right hand.
Dat, die engelen zijn in de hand.
He is in control.
In de rechterhand van de Heer Jezus. Hij heeft alle macht.
When you look at Jesus here, he's never wringing his hands in despair.
En de Heer Jezus die zie je hier niet als een wanhopige man die in zijn handen.
He is powerful. He is in control, and he holds them in his right hand.
Hij is machtig. Hij heeft alles in zijn hand.
Amen.
Okay. He holds. What's the next verb?
Okay, hij houdt dus iets. En wat staat er nog meer?
He walks.
Hij wandelt.
Oh, he's not passive.
Hij zit niet stil.
Listen, the posture of Jesus in Scripture is very important.
De houding van de Heer Jezus in de Bijbel is heel belangrijk.
When Jesus sits.
Als hij zit.
That's important.
Heel belangrijk.
Where does he sit?
Waar zit hij?
What verses tell us Jesus sat down?
Waar zien we in de Bijbel dat hij neerzat?
Just give me one example.
Een voorbeeld.
Sermon
on the Mount. The right hand of the Father.
I'm thinking like Hebrews 1.
Yeah. Bijvoorbeeld
after having made purification for sins, he sat down at the right hand.
Nadat hij de reiniging voor de zonde teweeg heeft gebracht, is hij gaan zitten aan de rechterhand van de Vader.
What does sitting mean?
En wat betekent het om te zitten?
What does it mean for Jesus to sit down?
Wat betekent dat de Heer Jezus is gaan zitten?
None of the priests ever sat down.
De priesters in het Oude Testament mochten nooit gaan zitten.
Jesus the great high priest sat down.
En Jezus als hoge priester is gaan zitten.
What does that mean?
Wat betekent dat? It is finished.
Finished. But you know what? When Stephen is being stoned,
maar als Jezus, Stefanus wordt gestenigd,
is Jesus sitting?
Zit Jezus dan?
Oh no, he's standing.
Hij staat op.
What does that tell you?
Wat betekent dat dan?
He's not just passive with the death of his martyr.
Hij zit niet stil als hij een martelaar ziet.
Here. He's not sitting.
En hier zien we ook dat de Heer Jezus niet stil zit.
What are the lampstands?
Wat zijn de kandelaren?
What are the seven lampstands?
Churches.
Churches.
De gemeentes.
If you're a genuine church, you are a lampstand.
Als wij een gemeente van de Heer Jezus zijn, dan zijn wij een kandelaar.
A golden lampstand.
Een gouden kandelaar.
Gold is precious.
Een waardevolle kandelaar.
And Jesus walks in the middle of the lampstand.
En Jezus wandelt te midden van de kandelaren.
What does that tell you?
Wat betekent dat? Wat zegt het ons?
Active.
Hij is actief.
He's moving.
Hij is bezig.
He's not passive.
Hij zit niet stil.
He's watching.
Hij let op
He's examining.
Hij ziet ons.
All seven of these churches.
Al die zeven gemeentes.
He's moving in their midst.
En hij is in het midden. Hij wandelt in hun
midden. We can't see him. But where two or three of us gather together in his name, I am there in the midst. And he's not sitting down.
We zien hem niet, maar als twee of drie in zijn naam samen zijn, dan is hij in ons midden.
He's active.
Daar is hij in ons midden.
He's moving.
Hij is bezig. Hij is
That ought to excite us.
Actief. En dan zou... blijven moeten worden.
Means he's watching, he's overseeing, he's.
Hij ziet op ons, hij let op ons, hij is met ons begaan.
He's got supervision.
Hij heeft een uitstekend zicht op ons.
He's active. He's active to help us.
En hij is bezig om ook ons te helpen.
Oh, but he's also active to judge us.
En hij is ook actief om ons.
That's what he does to these churches.
Omdelen. Dat is wat hij hier ook in die gemeentes doet.
We can see that clearly.
Zie je?
He's active to discipline.
Hij is bezig aan het vermanen.
He's actually active to spit churches out of his mouth.
Hij spuugt zelfs
gemeenten. If they become lukewarm.
Als ze lauw worden.
And he's active to come in and eat with us if we open the door to him.
En hij wil ook met ons gaan de maaltijd vieren als wij hem uitnodigen, als wij hem binnenlaten.
Okay, now we move to verse 2.
En nu gaan we naar vers 2.
What is the next verb that describes what Jesus does?
Wat is daar een werkwoord wat jullie zien?
No. Ooh. You can't hide.
We kunnen ons niet verstoppen.
I saw everybody coming in here tonight.
Ik zag iedereen binnenkomen vanavond.
You smiled at each other.
Je glimlachte naar elkaar.
You greeted each other.
Je hebt elkaar begroet.
You all looked happy.
We waren allemaal blij.
Probably there's some people here tonight that aren't happy.
Misschien zijn er ook vanavond wel mensen die eigenlijk niet blij zijn.
But we appear a certain way.
Maar we kunnen dan wel glimlachen nog steeds.
How are you doing, brother?
Hoe gaat het met je?
Oh, I'm doing great.
Nou, het gaat wel goed.
Maybe we are, maybe we aren't.
Maar misschien niet zo heel goed.
We have a habit of camouflaging ourselves.
We verstoppen ons wel een beetje achter onze woorden.
We are used to appearing a certain way.
We zijn gewend om onze bepaalde manier voor te doen.
We may be full of sorrow.
Misschien zijn we heel verdrietig van binnen.
But we smile at somebody.
Maar we kunnen wel glimlachen naar iemand.
We're used to doing that kind of thing.
Dat zijn we gewend om ons zo te gedragen.
Jesus looks at us.
En als de Heer Jezus naar ons kijkt.
He says, no posturing, no camouflage, no disguises work with me.
Als hij naar ons kijkt, dan zegt hij, je hoeft je niet te verstoppen, je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent.
He knows.
Hij kent je.
Brethren, that is a motivating reality.
En dat is een realiteit die ons motiveert.
That is a convicting reality.
Een realiteit die ons overtuigt.
We can hide things from our husbands, we can hide things from our wives, we can hide things from our children.
We kunnen misschien dingen verstoppen of verbergen voor onze mannen, vrouwen of kinderen.
You can't hide anything from him.
Maar voor de Heer Jezus kun je niets verbergen.
He knows.
Hij kent je.
He knows exactly where you're at right now.
En hij kent precies waar jij je bevindt in je leven.
He knows every single thing you've thought this week.
Hij kent elke gedachte die je deze week hebt gehad.
We're an open book.
We zijn voor hem een open boek.
We can't hide.
We kunnen ons niet verstoppen.
He knows.
Hij kent ons.
Cuts through all the hypocrisy.
Alle hypocriete houding die we misschien hebben, alles gaat aan de kant.
And he looks directly at me.
En hij ziet ons.
He looks directly at you.
En hij ziet jou voor wie je bent.
And he says, I know.
En hij zegt, ik ken je.
Oh, that's. And the thing is, when he starts talking to these churches.
En als we dus tegen die zeven gemeenten beginnen te spreken.
He gets extremely specific.
Dan wordt hij heel specifiek.
He's not vague.
Hij is niet vaag.
If he sees something wrong,
als hij iets verkeerd ziet,
he says so.
Dan zal hij het aankaarten.
And when he sees things that are right,
en als hij goede dingen ziet,
he says so.
Dan zegt hij het ook.
That truth that he knows.
Daar zie je dat hij.
That truth all by itself.
En die waarheid
is so corrective.
Dat helpt ons zoveel.
It's motivating.
Het motiveert ons.
It's restraining.
Het houdt ons tegen.
He gives details.
Hij geeft ons details.
And since we're dealing with Ephesians,
en we hebben het vanavond over de gemeente van Efeze,
we might as well deal with what's on the table here.
Kunnen we gewoon eens kijken wat er hier in deze brief zegt.
He looks at you.
En hij kijkt naar jou en mij.
He says, I know where your love is at. For me.
En hij zegt, ik weet waar jullie liefde is ten opzichte van mij.
And if it's not what it ought to be,
en als het niet is wat het zou moeten zijn,
not only does he know,
dan weet hij het niet alleen.
We see his attitude.
We zien ook zijn houding.
He will take issue with you.
Dan zal hij ook dat je laten weten.
He's not vague.
Hij is niet vaag.
He gives details.
Hij geeft details.
Listen. Just being gripped by that truth.
En als je die waarheid erkent,
that he knows,
dat hij je kent,
that truth by itself will transform your prayer life.
Die waarheid zal ons gebedsleven ook veranderen.
Often in my prayer life, that's one of the first truths I think about.
In mijn gebedsleven is dat het eerste eigenlijk waar ik aan denk.
He knows.
Hij kent mij.
And you can be totally honest with him.
Je kunt gewoon eerlijk zijn.
Because he knows.
Want hij weet het
toch. If you're not totally honest and you try to hide something, you think you can hide it from him?
Als je niet helemaal eerlijk bent, denk je dat je iets kunt verbergen voor hem?
Just be honest.
Wees maar eerlijk.
And in your honesty,
en als je eerlijk bent,
what are the things that are hard to be honest about?
Wat is er moeilijk om eerlijk over te zijn?
Men.
Mannen.
Is it hard to be honest if you've been loving your wife like Christ loved the church?
Is het moeilijk om eerlijk te zijn als je je vrouw lief hebt zoals de Heer Jezus zijn gemeente?
Is that hard to be honest about?
Is dat moeilijk om daar eerlijk over te zijn?
What's hard to be honest about?
Wat is moeilijk om eerlijk over te zijn?
Especially the dirty things.
Speciaal en bijzonder de.
You know, there are certain acceptable sins.
Sommige zonden zijn uitzonderlijk.
We don't think much about them.
Dan denken we misschien niet zoveel aan.
What are acceptable sins?
Wat zijn aanvaardbare zonden?
What are the ones we don't think a lot about?
Welke zonden denken we misschien niet zoveel aan?
Oftentimes covetousness.
Misschien begeerte.
Stingy people.
Gierige mensen.
Oh, well, they're just prudent.
Ja, ze zijn maar gierig.
They're thrifty.
Ze zijn gierig.
But you know the dirty ones?
Maar de echte smerige zonden?
Lust.
Begeerte.
Jealousy,
jaloersheid,
bitterness and envy,
bitterheid, jaloersheid,
slander,
laster.
There are dirty sins.
Zijn smerige zonden.
And sometimes after you've walked with the Lord for 30 years or 40 years,
en soms als je, zelfs als je 30 of 40 jaar met de Heer wandelt,
feel shameful.
Dan schaam je misschien wel.
But he knows.
Maar hij kent je.
There's no sense hiding.
Er is, het heeft geen zin om je te verstoppen.
And the beauty is if you start out by being transparent.
En het is zo mooi als je begint om open te zijn.
You know where it'll take you?
Weet je waar het je toe leidt?
Immediately to the cross, all over again.
Het brengt je opnieuw weer terug bij het kruis.
I need the blood of Christ to approach God.
Ik heb het bloed van de Heer Jezus nodig om de Heer te
benaderen. I need fresh forgiveness.
Ik heb zijn vergeving opnieuw nodig.
That'll vitalize your prayer life.
En dat helpt ons in ons gebedsleven.
Going to the cross at the beginning of your prayers.
In het begin van je gebed naar het kruis.
I mean, when you're transparent, it is humbling.
En als je gewoon transparant bent, dan zal het ons vernederen.
So those are the three things.
Deze drie werkwoorden hebben we gezien.
He holds, he walks, and he knows.
Hij houdt vast, hij wandelt en hij kent ons.
Now, this church at Ephesus.
En die gemeente in Efeze.
I want you to think about what he knows about them.
Wat kent hij van die gemeente?
His list of good qualities is really long.
Hey, het is best een lange lijst met goede eigenschappen van die gemeente.
Look at it. Verse 2.
Kijk maar in vers 2.
I know your works.
Ken uw werken.
What kind of works?
Welke werken?
Well, your toil.
Uw inspanning.
Your patient endurance.
Uw volharding.
You know what toil means?
Weet je wat inspanning betekent?
It literally is a word in the Greek that means a beating.
In het Grieks staat daar eigenlijk een pak slagen.
They are being, this is a picture of their Christian life.
Dat pak slagen, dat is eigenlijk een teken, een beeld van hun leven als Christen.
It is a beating toil. They are toiling for the Lord's sake.
Het is een inspanning voor de Heere, voor de naam van de Heere.
It's exhausting difficulties.
Het is een vermoeiende.
There's trouble. There's hardship.
Er is moeite. Er is strijd.
And then think, your patient endurance.
En dan staat er dus in het Engels geduldige volharding.
You know the thing about Ephesus? We know a lot about that church.
Weet je wat over Efeze? Wij kennen die gemeente best wel goed.
Do you remember what was in Ephesus?
Wat was in Efeze?
What temple was there?
Welke tempel was daar?
I mean, we had Greek and Roman worship in this place.
Griekse en Romeinse goden werden daar aanbeden.
What was the big temple?
Welke grote tempel stond daar?
The temple of Artemis, Diana.
Diana. Ja.
This was a place of false religion.
Het was een plaats waar valse godsdiensten heersten.
Do you remember? This is the place where they burned the books on witchcraft.
Daar verbranden ze die boeken, die toverboeken.
Like the people were bringing their witchcraft books and throwing them in the fire, and it was a lot.
Mensen die brachten daar hun toverboeken en ze gooiden dat op het vuur, en het waren heel veel boeken.
This is the place where the seven sons of Sceva were trying to cast the demons out.
Daar waren ook de zonen van Sceva die probeerden demonen uit te
werken. It was a devilish place.
Het was een plaats vol demonen.
Paul said he fought with beasts at Ephesus.
Paulus die zegt ook een keer dat hij met de beesten gestreden heeft.
He also says there's many adversaries there.
Hij zei ook dat er heel veel weerstand was in de Efeze.
You have Paul addressing spiritual warfare in Ephesians chapter 6.
Hij heeft het ook over geestelijke strijd in Efeze 6.
Timothy was there in 1 Timothy.
In 1 Timotheus, dan zie je ook dat de Timotheus daar.
And they had bad doctrine coming into the church.
En er kwam valse leer de gemeente binnen.
Jesus says to them, you hate the doctrine of the Nicolaitans.
En de Heer Jezus zegt dat ze de leer van de Nicolaïten haten.
I mean, they were on the same page as Jesus.
En daarmee waren ze op één.
They hated what he hated.
Zij haten wat hij haat.
And if you're right with God, you're going to hate certain things.
En als je op één lijn zit met de Heer, dan zul je ook dit.
Because Jesus finds certain things hateful.
Omdat de Heer Jezus ook bepaalde dingen haat.
What else can we say?
Kunnen we nog meer zeggen?
In Timothy's time, there was some kind of false doctrine in the church.
In de tijd van Timotheus was er ook valse leer in de gemeente.
You remember what happened in Acts 20?
Weet je wat er in Handelingen 20 gebeurde?
Paul was talking to those elders at Ephesus.
Paulus die ontmoette daar de oudste van de gemeente.
He said, fierce wolves are going to come in among you, and some of them are going to be of you guys.
En toen zei Paulus dat er wolven zouden opstaan in die gemeente, en vanuit die gemeente zelfs.
And then they discovered the false apostles.
En toen hebben ze ook valse apostelen ontdekt.
They were discerning.
Ze hadden onderscheid.
Just because somebody walked in saying they were an apostle, they didn't accept that.
Niet iedereen die daar binnenkwam, die zei ik ben een apostel.
Discerning people.
Dus ze hebben heel veel onderscheid.
They are toiling.
En ze hebben inspanning.
They are patiently enduring.
Ze volharden.
They've had false teachers, they've had false doctrine.
Ze hebben valse leer, valse doctrines.
They're surrounded by a culture that is full of devilish things.
En heel de cultuur, heel de omgeving was vol met demonische activiteit.
I mean, there's witchcraft out there.
Tovenarij.
You got demonic activity all around them.
Demonische activiteit.
And then coppersmith?
Het was een kopersmith die daar.
He was making the idols.
En hij maakte afgoden.
And he's persecuting them. And so this is the environment.
Hij vervolgde Paulus ook. En dat is dus de samenleving van Efeze.
And it says specifically, they cannot bear with those who are evil. They're testing them.
En er staat dus ook dat ze de slechte mensen niet kunnen verdragen en dat ze niet op de proef hebben gesteld.
But notice what's said. If we keep reading, you cannot bear with those who are evil.
Dus als we hier doorlezen, dan staat dat de slechte mensen niet kunnen.
Tested those who call themselves apostles and are not.
Dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn.
And look at verse 3.
En in vers 3 staat dan.
I know you are enduring patiently.
En daar staat, en u hebt moeilijkheden verdragen.
He says it again.
En hij zegt het hier opnieuw.
He already told them, I know your patient endurance.
Hij heeft het al gezegd dat hij hun volharding heeft getoond.
For him to say it a second time.
En hij zegt hier opnieuw dat ze volharding hebben getoond.
They must have been a rock solid character of these people.
Het was een zeer vaste gemeente.
And it says they're not denying his name.
En ze hebben zijn naam niet verloochend.
These guys are standing for Christ's name.
Deze mensen die staan voor de naam van de Heer Jezus.
They respected him.
Ze hadden de naam van de Heer hoog staan.
They sought to honor him.
Ze wilden de naam van de Heer eren.
They were bearing up for his name's sake.
En ze volharden in de naam van de Heer Jezus.
And what does it say? You have not grown weary.
En er staat ook in vers 3, u bent niet moe geworden.
They're not weary.
Ze zijn niet eens moe.
They're still going.
Ze gaan nog steeds door.
They still come to the study on Thursday night.
Ze komen elke donderdagavond naar de Bijbelstudie.
They still show up at the prayer meeting and actually pray.
Ze komen naar de gebedsbijeenkomsten om te bidden.
They're here on the Lord's Day.
Ze zijn er op de dag van de
Heer.
They're
stirring up one another to love and good works.
Ze moedigen elkaar aan om goede werken te doen.
They're going.
Ze gaan.
They're still evangelizing.
Ze gaan naar buiten.
They still give their money to support missions and support the pastor and support Christ-like endeavors.
Met hun geld steunen ze allerlei projecten en bidden mensen om de Heer Jezus te verkondigen.
And I just want to say this. When you think about them throwing all those magic books in the fire.
En ik wil daar hier dit over zeggen. Als je ziet dat ze dus die toverboeken op het vuur gooien.
Paul actually says about that church.
Dan zegt Paulus over die gemeente.
The word of the Lord continued to increase and prevail mightily there.
Dat het woord van de Heere machtig verbreiden, uitspreiden in die.
To the Corinthians he said there is a wide and effectual door for me at Ephesus.
Hij zegt dat in een brief aan de Corinthiërs dat er een grote deur was geopend voor hem in Efeze.
What's my point?
Wat wil ik hiermee zeggen?
Ephesus is a place of revival.
Het is een plek waar opwekking is.
Listen, if I said to you, hey, I know a church.
Als ik tegen jullie zou zeggen, ik ken een gemeente.
They patiently endure.
En ze volharden met geduld.
They're not growing weary.
Ze worden niet moe.
They've had tremendous revival there.
Ze hebben opwekking.
Lots of witches and warlocks got saved.
Heel veel tovenaars zijn.
People from false religions are being, they're coming into the kingdom there.
Mensen die een valse leer aanhingen, die zijn daar het koninkrijk.
The church is growing.
De gemeente groeit.
They're discerning.
Ze hebben onderscheid.
I mean, they test those that are evil, they test the false apostles.
Ze beproeven de kwade en de valse apostelen.
They've stood firm.
En ze stonden vast.
In the face of demonic resistance and false doctrine and wolves coming among their leaders.
Tegenover al die duivelse activiteit en wolven en valse leraren die op hen afkwamen.
And if we stopped right there.
En als we dan stoppen.
We say, wow.
Dan denken we, geweldig.
I want to be a member of that church.
Daar wil ik in de gemeente zitten.
Right?
Toch?
That all sounds really good.
Het klinkt geweldig.
But then there's verse 4.
Maar dan vers 4.
This literally reads.
Hier staat letterlijk.
The love that you had at first.
De liefde die u eerst had.
You let go of it.
Je hebt het losgelaten.
And you want to notice something.
Je moet ga eens na.
Jesus doesn't say they are totally devoid of love.
De Heer Jezus zegt niet dat ze helemaal liefdeloos zijn geworden.
He doesn't say they're totally devoid of love for him.
Zeg ook niet dat ze liefdeloos zijn geworden naar de Heer Jezus toe.
They're standing for Jesus' name.
Ze staan nog steeds voor de naam van de Heer Jezus.
What's he saying?
Maar wat zegt hij?
He says you used to love me more.
Hij zegt eigenlijk jullie hielden eerst meer van mij.
And it's decreased.
En het is afgenomen.
It's declined.
Het is minder geworden.
Now we ought to think, wait just a second.
Nu moeten we denken, maar wat is hier aan de hand? Wat gebeurt er?
With all these things that are good and all these things that are right.
Al die dingen die goed gaan, al die dingen die goed zijn.
Come on, Lord, can't we excuse them if their love has fallen off just a little bit?
Kom op, heren, het geeft toch niet dat ze dan een klein beetje hun liefde hebben verlaten?
Can't we overlook one little defect when these people are otherwise so healthy?
Kunnen we niet één klein dingetje even laten zitten, omdat ze voor de rest wel heel gezond zijn?
All we can really do is let the Lord answer.
En dan laten we de Heer Jezus antwoorden.
It's not our place to answer for him.
Wij gaan niet antwoorden voor hem.
I have this against you.
Ik heb dit tegen u.
Is your evangelism okay?
En evangeliseer je?
Is your church attendance okay?
Komen de mensen naar de dienst?
You working hard at your job?
Werk je hard?
Trying to have a good marriage?
Heb je een goed huwelijk?
Raise your children right?
Probeer je kinderen goed op te voeden?
Are you striving?
Probeer je in te spannen?
Are you getting along with the brethren?
Heb je gemeenschap met de broeders en zusters?
Is there good unity in your church?
Is er eenheid in de gemeente?
Is all that true?
Is dat allemaal waar is?
Jesus obviously wants more.
Maar de Heer Jezus die vraagt meer van ons.
And we each need to look in here.
En we moeten dan naar onszelf kijken.
Do you see it?
Zie je dat?
Folks, Jesus is not indifferent about our love for him.
Mensen, de Heer Jezus is niet onverschillig over onze liefde naar hem.
If you work hard in most areas.
Als je in de meeste gebieden goed bezig bent.
But you overlook this.
Maar als je dit over het hoofd ziet.
You avoid this.
Als je dit vermijdt.
Jesus knows.
Dan weet de Heer Jezus dat.
He said, I know.
your works.
Hij zegt, ik ken jullie werken.
And if your love is not where it used to be.
Als jullie liefde niet is waar het zou moeten zijn.
He doesn't just know.
Dan hij weet het niet alleen.
He holds it against me.
Dan houdt hij het tegen ons.
He holds it against you.
Dan heeft hij het ook tegen u.
If you have ears to hear, hear what the Spirit says to the churches.
Als je oren hebt, luister dan wat hij zegt tegen de gemeentes.
Here's the principle.
Dit is het principe.
All of our good.
Al onze goede daden.
All of our right walking before God.
Al onze rechtvaardige daden voor God.
Make up for a lack of affection to Christ.
Is allemaal in het niet vergeleken bij de liefde die wij hebben voor de Heer Jezus.
You can't escape that reality.
Daar kun je niet onderuit.
There it is.
Hier staat het.
What happens when we feel like our former affection for Christ is missing?
Wat gebeurt er als we onze eerste liefde missen?
I'm being practical.
En ik probeer heel praktisch te zijn.
When you look up and you recognize, I've slipped away.
Als je realiseert dat je bent uitgegleden.
What can be a tendency for us?
Wat kan dan onze neiging zijn?
I gotta work harder.
Dan moet ik harder gaan werken.
That doesn't work.
Nee, zo werkt het niet.
No wife thinks that works. She feels like her husband's affection is falling away. Does she just want him to work harder?
Als een vrouw ziet dat een man zijn liefde voor haar is kwijtgeraakt, wil hij dan dat hij ze harder gaat werken?
Look, that's no acceptable substitute for passion and intimacy with Christ.
Hard werken is geen vervanging voor de liefde en de passie die we moeten hebben voor de Heer Jezus.
Brothers and sisters, what it is to lose our first love.
Broeders en zusters, wat betekent het dat we onze eerste liefde hebben verlaten?
That concept.
Wat betekent dat? Dat idee.
That's not foreign to any of us.
Het is ons allemaal niet vreemd.
Do you remember when you were first saved?
Weet je nog toen je gered werd voor het eerst?
I can't say how it was with you.
Ik weet niet hoe het bij jullie was.
Jesus was so sweet.
Maar de Heer Jezus die was zo zoet.
I prioritized my life to spend time with him.
En ik zette alle prioriteiten zo dat ik tijd met hem kon besteden.
The distractions were not allowed.
Er werden geen afleidingen toegestaan.
It was like baptisms of the Spirit.
Ik werd gedoopt in de geest.
The joy, the freedom, the life.
Vreugde, vrijheid, het leven, wat ik toen heb.
Do you remember that?
Weet je dat nog?
But then what happens?
En wat gebeurt er dan?
The precious things of Christ are all of a sudden not so thrilling anymore.
Het kostbare van de Heer Jezus, het raakt ons niet meer zo erg.
The joy, the fullness, the excitement, the glory.
Die volheid, die vreugde, die liefde, die heerlijkheid.
What happened to it?
Wat is ermee gebeurd?
You see, Jesus says,
en Jezus zegt dan,
you let go of it.
En Jezus zegt, jij hebt het losgelaten.
You gave it up.
Jij hebt het losgelaten.
He didn't take it from us.
Hij heeft het ons niet afgenomen.
He doesn't just chalk it up to God's providence.
Hij heeft, het is ook niet dat Gods voorzienigheid.
Saying, well, it was predestined that they should be cold and dry.
Het is dat alsof we voorbestemd zijn of uitverkoren zijn om koud en droog te zijn.
If we've slipped from our love for Christ, we let it go.
Als onze liefde van de Heer Jezus is weggegaan, dan hebben we dat zelf losgelaten.
There is nothing sweeter than to have a visitation of Christ.
Het is niets heerlijker dan dat de Heer Jezus ons ontmoet.
And scripture says if we draw near to him, he will draw near to us.
En de Bijbel zegt ook dat als wij tot God naderen, dan nadert hij ook tot ons.
But we are the ones who strayed.
Maar wij zijn degene die verdwaald zijn.
Not him.
Hij niet.
It's us.
Wij zijn het.
And Jesus is grieved by that drift.
En dat vindt de Heer Jezus verschrikkelijk.
You know what this tells us?
Weet je wat dat het ons zegt?
With all your activity and all your serving him.
Al jullie werken, al jullie goede daden.
What does he want most?
Wat wil hij het liefst?
He wants you.
Hij wil jullie.
Like a husband wants a wife.
Net zoals een man zijn vrouw wil.
He wants intimacy with you.
Hij wil gemeenschap met jou.
And he will accept no substitute.
En er is niets wat daarvoor in de plaats kan staan.
All you're doing, all you're giving, all your activity can't make up for a lack of this.
Al je goede daden, al je inspanningen, het kan niets vervangen van die liefde.
He's so delighted with our love.
Hij verlangt zo naar die liefde met ons.
That he actually threatens us.
Dat hij zelfs ons bedreigt.
If he doesn't have our heart.
Als hij ons hart niet heeft.
You know what he says to this church?
Weet je wat hij tegen de gemeente zegt?
I will remove your candlestick.
Dat hij de kandelaar van die plaats wegneemt.
Wow. If I don't have your intimate love.
Als ik jullie liefde niet heb, je nabije liefde niet ervaar.
I will take away your candlestick.
Dan neem ik jullie kandelaar weg.
What's a candlestick a picture of?
Wat is de kandelaar een beeld van?
It holds a candle.
Het houdt een kaars.
The candle gives light.
En de kaars heeft licht.
The churches are the light givers in this world.
De gemeente is het licht van deze wereld.
He says, I'll take that away.
En dan zegt de Heer, ik neem dat weg.
I will take away your witness in this world.
Ik neem jullie getuigenis weg van deze wereld.
All good churches go bad all the time.
Nou, goede gemeentes zijn altijd verslechterd.
And we can't physically see that the candlestick's removed.
En we zien dus niet letterlijk dat die kandelaar weg wordt genomen.
People still meet together.
Want de mensen komen nog steeds samen.
They still come.
Ze komen nog steeds.
But the candlestick's gone.
Maar de kandelaar is weg.
Why?
Waarom?
When you think about your ministry.
Denk eens nou over je bediening.
Your church.
Je gemeente.
Let this be much on your mind.
Denk hier veel over na.
He demands it. He wants it. He's jealous for your love.
Hij wil dat. Hij is jaloers op onze liefde.
Or he'll remove the candlestick.
En anders dan neemt hij de kandelaar weg.
That is a threat.
Dat is een bedreiging.
So.
Waarschuwing.
What's the remedy?
En wat is dan het medicijn?
Three steps.
Drie stappen.
Remember.
Bedenk.
Repent.
Bekeer.
Return.
En kom terug.
En je ziet hem.
Kijk maar in de tekst.
And I want you to think.
Denk eens na.
Who must remember?
Wie moet zich bedenken?
You.
Jij.
No hyper-Calvinism here.
Geen hyper-Calvinisme hier.
Who must repent?
Wie moet zich bekeren?
You.
Jij.
Jesus doesn't chalk this up to, well, it's just God's sovereign and God predestined that they would lose their first love.
God die zegt niet, ja, ik heb hier uitverkoren dat jullie de eerste liefde hebben.
And so it's not really their fault.
Dus het is eigenlijk niet jullie fout.
And it's not their problem.
Het is niet jullie probleem.
And we can just be passive and wait for God to bring revival.
We moeten gewoon blijven zitten en wachten tot de Heer ons opwekking komt brengen.
So often we pray for revival.
Vaak bidden we voor opwekking.
But you see what Jesus is saying.
Maar wat zegt de Heer Jezus?
I have a responsibility.
Ik heb een verantwoordelijkheid.
To go back and find my first love.
Om terug te gaan, te bedenken en eerste liefde weer te vinden.
The first thing is remember.
Het eerste woord is.
Look at verse 5. Remember from where you've fallen.
Bedenk dan van welke hoogte je bent gevallen.
Isn't that strong word?
Dat is een krachtig woord.
You have fallen.
U bent gevallen.
Adam fell.
Adam is ook gevallen.
Satan fell.
Satan is ook gevallen.
If you've lost your first love, it's like you fell from up there. Boom.
En als jij je eerste liefde bent kwijtgeraakt, dan is het alsof je bent gevallen.
And he says this, remember.
Hij zegt dan bedenk.
Use your mind.
Gebruik je verstand.
Go back and remember how it was.
Denk eens terug hoe het was.
When I first got saved, I came out of nominal Catholicism.
Ja, toen ik gered werd, ik kwam uit een soort van nominale.
At first, I hardly knew anything.
Ik deed er helemaal niets mee.
I didn't really understand that the Lord's Supper was for the whole church.
Ik wist niet eens dat de avondmaal voor de hele gemeente was.
Do you have Subway here?
Hebben wij
Subway submarine sandwiches?
We hebben Subway restaurants.
So I'd go to Subway at lunchtime.
En ik ging ook eens een keer naar een Subway restaurant.
I'd buy a foot long submarine sandwich.
Koop daar een 30 centimeter lang broodje.
And a large Mountain Dew.
En een drankje erbij.
And I would go to my cubicle in the engineering department where I worked.
En ik ging naar mijn kantoortje waar ik werkte.
And I would take the Lord's Supper.
En ik vierde daar avondmaal.
I was ignorant.
Ik wist van niks.
About what the Lord's Supper was.
Wat betekende het avondmaal?
Jesus met with me in a way that I don't think he ever has since.
Maar de Heer Jezus,
and I've taken the Lord's Supper the right way.
De Heer Jezus heeft mij ontmoet op manieren die ik nooit meer heb meegemaakt toen ik avondmaal echt ging vieren.
Can you remember when Christ first broke in upon your soul?
Weet je nog toen de Heer Jezus voor het eerst in je ziel binnenkwam?
And
leven
whispered to you.
En hij toefluisterde.
All your sins are forgiven.
Al je zonden zijn vergeven.
Not in part, but the whole.
Niet gedeeltelijk, maar helemaal.
You are forgiven.
Je bent vergeven.
He whispered peace to you.
Hij heeft zijn vrede ons toegefluisterd.
I would experience such waves of joy.
Ik heb die vreugde, golven van vreugde als het ware gevoeld.
I would just fall on my knees with my face to the ground.
Ik ben op mijn knieën gegaan en mijn gezicht op de grond.
I couldn't believe that such joy existed.
Wist hij dat zulke vreugde er was in deze wereld?
Remember the all the sound we sang about the grace.
We hebben vanavond gezongen over genade.
Free sovereign grace broke in upon your soul.
Vrije genade die in ons leven binnen is gekomen.
Just realizing how real it all was.
Bedenk eens hoe echt het was.
Do you remember how beautiful Jesus seemed?
Weet je nog hoe de Heer Jezus, hoe heerlijk hij er toen was voor je?
I couldn't get enough.
Ik kreeg geen genoeg van hem.
Joy had come.
De vreugde was gekomen.
The bondage and the sorrow and the conviction, they were gone.
De banden, de overtuiging van zonde, dat was allemaal weg.
It's like Wesley's song. I don't know if you have it in Dutch, but it's like the chains fell off and the dungeon was filled with light.
Het is als een lied wat Charles Wesley schreef over dat de ketenen los raakten en dat er een licht in de duisternis schreef.
You have that line?
Ik denk niet, I don't think we have it in Dutch.
Oh, that exactly describes my situation.
Nou, het was precies wat ik toen ervaarde.
A view of the crucified lamb.
Een zicht op het gekruisigde lam.
We don't know how it was with you.
Ik weet niet hoe het bij jullie was.
My sins were many.
Mijn zonden waren zoveel.
It's like he said, your sins will be many. Far as the east is from the west.
En hij zegt dan, hoe groot je zonde is, zo ver het oosten verwijderd is van het westen.
Just couldn't believe it.
Ik kon het niet geloven.
And out of all the people on the face of this earth, he chose me.
Van alle mensen op deze aarde heeft hij mij gekozen.
Do you remember those days?
Weet je nog, die tijd?
That's what he says.
En dat zegt hij.
Remember.
Bedenk dat.
Remember where you've fallen from.
Bedenk dan van waar je vandaan bent gevallen.
Can you remember all the way you've traveled since then?
Weet je nog waar je vanaf die tijd allemaal bent geweest?
Was it Polycarp that said, 86 years I've served the Lord Jesus Christ?
Polycarpus zei ooit, 86 jaar heb ik de Heer Jezus gediend.
How could I deny him?
Hoe kan ik hem ooit verlaten?
He's never done me any wrong.
Hij heeft mij nooit iets misgedaan.
Look at the way you've come since the Lord saved you.
Kijk eens vanaf die tijd dat de Heer je heeft gered.
Hasn't Jesus been the perfect lover of your soul?
Heeft de Heer Jezus niet altijd onze ziel lief gehad?
Faithful.
Is hij niet trouw geweest aan ons?
Powerful to you.
Heeft hij niet zijn macht betoond aan ons?
Fresh manifestations of his forgiveness.
Heeft hij niet telkens weer laten zien hoe hij ons vergeeft?
Think of the way you've come.
Denk eens aan de waar je
toils and trials and difficulties.
Moeilijkheden, zware tijden.
Has he ever left you?
Heeft hij ons ooit verlaten?
Did he ever forsake you?
Heeft hij ons ooit in de steek gelaten?
Oh, brethren. Jesus has given us all the more reason to love him now than we had in the beginning.
De Heer Jezus geeft ons nu nog meer redenen om van hem te houden dan toen.
Second thing.
Nog iets.
Verse 5.
Tweede punt. Vers 5.
Remember.
Bedenk.
Repent.
Bekeer u.
You know what the word repent? Literally, it's a change of thought.
Het woord bekeren betekent letterlijk anders gaan denken.
You rethink.
Je denkt opnieuw.
Your mind changes.
Je gedachten veranderen.
That's the second thing.
Dat is het tweede punt.
Change your mind.
Veranderen van gedachten.
You know what happens? We get to where we think other things are more important.
We denken misschien wel op het punt dat we andere dingen belangrijker vinden. Well,
certainly he'll understand.
En hij zal ons vast wel begrijpen.
I'm so busy with work.
Ik ben zo druk met mijn werk.
When I first got saved, I did not have four children.
Toen ik net gered werd, toen had ik nog geen
kinderen. Five grandchildren.
En vijf kleinkinderen.
Certainly he wants me to be responsible.
En hij wil natuurlijk dat wij verantwoordelijk zijn.
And you know what happens as you walk along through your life?
En wat gebeurt er door het leven heen?
You begin to justify not spending the intimate time with him.
Dan ga je het goed praten dat je niet meer tijd met hem.
You allow this distance.
Dan heb je toegelaten dat er een afstand is gekomen.
You got to change your mind about this.
Je moet van gedachten.
You got to change your mind about what's important.
Je moet van gedachten veranderen over.
You got to sorrow for this.
Dan moet je
turn from it.
Dan moet je dus van bekeren.
You've got to consider that you've been wrong. This is your fault.
Bedenk dat jij een fout hebt gemaakt.
Repentance is all about a change of direction, a change of heart, a change of mind.
Bekering, dat gaat over dat we anders gaan denken.
If you've cooled in your affections for Christ,
als wij onze liefde verkoeld is,
no matter how much activity you're involved with,
hoeveel je dan ook doet,
you need to rethink about what Christ wants most from you.
Ga dan opnieuw bedenken, wat wil de Heer Jezus eigenlijk?
Maybe you weren't even thinking this.
Misschien heb je daar niet eens aan gedacht.
Well, I've been pretty active in the church.
Ja, ik ben toch actief in de gemeente.
Brethren, Jesus isn't telling us to be more active.
De Heer Jezus zegt niet dat we drukker moeten zijn in de gemeente.
Not more commandment keeping.
Dat we niet nog meer geboden moeten
gaan. I mean, yes, the Lord wants our obedience, obviously.
Natuurlijk wil de Heer dat wij gehoorzaam zijn.
But he wants that obedience to flow from the sweetness of a relationship with us.
Maar hij wil dat die gehoorzaamheid voortkomt uit een liefde.
He doesn't want us to be mercenaries.
Hij wil niet dat wij huurlingen zijn.
He wants to be like a loving wife.
Hij wil dat wij als een liefdevolle vrouw zijn voor hem.
And he doesn't say that, well, just give it time, time will heal it.
En hij zegt ook niet van, ja, dat komt wel goed, tijd zal het helen.
New church, that's what we need.
Een nieuwe gemeente, dat is
ook. No, he says you need to repent.
Nee, we moeten ons bekeren.
You need to determine you are going to make changes in your life.
Wij moeten besluiten dat we ons leven gaan veranderen.
You're going to change your priorities.
We moeten onze prioriteiten veranderen.
And then notice the third thing, verse 5.
Nog meer in vers 5.
Remember where you've fallen from and do the works you did at first.
Denk dan van welke hoogte je bent gevallen en doe de eerste werken.
They are already doing a lot.
Ze doen al heel veel.
But he says, do what you did at first.
Maar doe wat je eerst deed.
What's that?
Wat dan?
It's, you know what happens? Our motivation changes.
Op een duur gebeurt het dat onze motivatie verandert.
What they did at first, they did with a smile on their face.
In het begin deden ze het met een grote
glimlach.
Because
they delighted in him.
Dat ze van hem hielden.
They loved him.
Ze verheugden zich in
hem. It all flowed out of love.
Dat vloeide daar allemaal uit voort.
He's not looking for quantity. He is looking for the quality.
Hij kijkt niet naar de kwantiteit, maar naar de kwaliteit van onze werken.
Ah. I hope you feel this.
Ik hoop dat je het ook ziet.
Our waning affection for Christ, it has to stop.
Dat onze afzwakkende liefde.
And he doesn't allow any passivity.
En hij wil niet dat we hier passief zijn.
The cares of this world, they can creep in.
De zorgen van deze wereld, die sluipen binnen.
Riches.
Rijkdommen.
Pleasure. They creep in, they choke us.
Alle wereldse genoegens die verstikken ons.
They distract us.
Het leidt ons af.
You gotta watch out.
We moeten opletten.
What do you got to do?
Wat moeten we doen?
I would say this. You've got to pursue private intimacy with him.
We moeten de nauwe gemeenschap met hem najagen.
You got to get along with him.
We moeten met hem gaan leven.
You got to walk with him.
We moeten met hem wandelen.
Talk with him.
Met hem spreken.
Confess to him.
Onze zonde belijden aan hem.
If you've lost any bit of your first love.
Als wij onze eerste liefde kwijt zijn geraakt.
First thing you remember.
Ga dan eerst bedenken.
Yep, I remember.
Ja, ik weet het nog.
I was closer to him in the past.
In het verleden was ik dichter bij de Heer Jezus.
You repent of that.
Bekeer je dan.
And go back.
Ga terug.
You return.
Terug naar hem.
If not.
En zo niet.
You hear what he says.
Dan hoor je. Kijk maar wat hij zegt.
We've got to take the time.
Neem de tijd ervoor.
The crucified life that Arian always talks about.
Het gekruisigde leven waar Arian het vaak over heeft.
That is not supposed to be a life of drudgery.
Dat is geen saai leven.
It is supposed to be a life of delight.
Het is een leven van
and
blijdschap
sweetness
en zoetheid.
And closeness.
Nabijheid.
Like a husband with his wife in intimacy.
Zoals een man met zijn vrouw gemeenschap heeft.
Jesus says, I want your love.
En zo zegt de Heer Jezus, ik wil jullie liefde.
And I'm so determined to have it.
En ik ben er vastberaden. Ik jaag naar
me. I want it. That's what I've saved you for.
Daar heb ik je voor gered.
And I warn you.
En ik waarschuw.
That if I don't get it.
Dat als ik die liefde niet krijg.
If I don't have that.
Als ik die niet heb.
I will remove a candlestick.
Dan neem ik die kandelaar weg.
That's what we have.
Dat staat hier in de tekst.
And what's at the end?
En wat staat er op het eind?
He, verse 7. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.
Dat staat in vers 7. Wie oor heeft, laat hem horen wat de Geest tegen de gemeente zegt.
To the one who conquers,
wie
ook, I will grant to eat of the tree of life.
Hem zal ik de eten geven van de boom des levens.
You know what it means to conquer here?
Weet je wat dat betekent, te overwinnen?
Fight to maintain your first love all the way to the end.
Het strijden om die eerste liefde weer helemaal terug te winnen, helemaal tot het einde toe.
Isn't that what we want?
Is dat niet wat we willen?
Isn't that the heart of what it is to be a Christian?
Is dat niet het de kern van het christenleven?
To have Christ visit your soul,
dat de
make love to your soul.
De Heer Jezus gemeenschap heeft met jou, met je
delight
ziel.
Delight your soul, fill your soul.
Dat Hij onze ziel vervult.
Who wants dry, dead religion?
Wie wil er hier een droge, dorre religie?
This, we should all want this.
We willen dat toch?
We should all be happy that Jesus is so determined to have this from us.
We zouden blij moeten zijn dat de Heer Jezus dit van ons vraagt.
It's maintaining the highest quality of love to the highest being all the way to the end.
Het is de hoogste liefde die je kunt bedenken voor de hoogste majesteit, helemaal tot het einde toe.
And to that conqueror I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God.
En die overwinnaar, die zal ik eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat.
Blessed are the lovers of Christ.
Gezegend zijn de Heer Jezus.
For they shall inherit paradise.
Want die zullen het paradijs van God beërven.
And there you will walk with him with unhindered love forevermore.
En daar zul je zijn liefde ongehinderd ervaren voor altijd.
This requires self-examination.
Dat vereist wel dat we onszelf beproeven.
On a regular basis.
Regelmatig.
Where am I at?
Waar sta ik?
You know what it comes down to?
Weet je waar het op neerkomt?
Life priority.
Prioriteiten in je leven.
What's most important?
Wat is het belangrijkste voor je?
Not money.
Niet geld.
Not pleasures. Not homes. Not cars.
Geen wereldse zaken, huizen, auto's.
Your relationship with your spouse is not first.
Onze relatie met onze man of vrouw is niet op nummer 1.
Your relationship with your children is not first.
Ook niet de relatie met je kinderen.
Your commitment to your work is not first.
De toewijding voor je werk is ook niet nummer 1.
Jesus says, if you love anybody more than me, you're not worthy of me.
Als de Heer Jezus zegt, als je iets anders meer liefde dan mij, dan ben je mij niet waard.
Do you hear what this is?
Weet je wat hier staat?
It's not just a command.
Het is niet een gebod.
Jesus is inviting.
Het is een uitnodiging.
He's holding out his arms.
Hij houdt zijn armen wijd open.
And he wants you in those arms.
En hij wil ons in zijn armen.
And he's inviting you.
Hij nodigt je uit.
Come.
Kom.
Come away.
Kom maar naar mij.
I think that gives a bit of flavor.
Het geeft toch een beetje smaak.
To what the Spirit says to the churches.
Aan wat de Geest tegen de gemeente zegt.
You want to pray, brother?
Maybe we can have 3 questions and then we can end. So maybe you have 3 questions.
Okay.
That they're asking, like the practical one.
Zijn er dus een aantal vragen die we in kunnen stellen? Zeg maar.
Ja, thank you for investing. I had a question about the words of the, I don't know how to say it, my colleague.
What are the works of the Nicolaitans?
Okay. let me say this.
Ik zal er dit over zeggen. De vraag is, wat zijn de werken van de Nicolaïten?
So the question is about the Nicolaitans.
Ja, de vraag gaat over de Nicolaïten.
Now, some people have thought.
Sommige mensen denken.
That the Nicolaitans were perhaps followers of somebody named Nicholas.
Dat het misschien volgers waren van iemand die Nicolaas heette, zo.
But probably a better way to view that.
Maar dat is misschien een andere manier om het te bekijken.
Is to take the word itself.
Dat is dat je naar het woord zelf kijkt.
And to break it up into its parts.
En dat je het ontleedt.
Do you have shoes in this country called Nike?
We hebben hier schoenen in Nederland.
Okay, Nike comes from the word Nico.
Dat komt van het Griekse woord Niko.
What does that word mean?
Wat betekent dat?
Conqueror.
Overwinnaar.
Laeten is laity.
Laeten, wat in het woord zit, dat komt van...
What is the laity?
Andere woord, ander Grieks woord.
In English.
In het Engels heb je het woord laity.
You have clergy. And laity. That's more of a Catholic mindset.
Betekent zeg maar het
gewoon. Jesus wanted us to regard one another as brothers.
Jezus die wil dat we elkaar als broeders en zusters afnemen.
But the Catholic Church has clergy and laity.
Maar in de katholieke kerk heb je de geestelijken en het gewone volk.
The word actually means laity conquerors.
Het woord betekent dus het gewone volk overwinnaars.
It is believed that this is the first appearance of the Catholic type of dominating church leadership.
Het is als het ware de eerste tekenen van het katholieke geestelijke overheer.
If you simply break the word up into its component parts.
Ja, dus over de Nico, mensen, zeg maar.
Laity.
Dus als je het woord dus ontleedt.
It's the people conquerors. The laity conquerors.
Overwinnaars van het gewone volk.
That's probably a better theory about that word.
Is een,
but clearly it's something Jesus hates.
Het is dus iets wat Jezus haat.
And they hated it too.
En zij haten het
it's
ook.
Good to hate what Jesus hates and to love what Jesus loves. That's a good place to be. And as Christians, we don't want to say, oh, a Christian can never hate anything. No, actually, if you're a Christian, there ought to be a lot of things you hate.
Wij moeten dus ook haten wat de Heer Jezus haat. En dus is iets goeds als wij dat ook haten, wat de Heer Jezus haat.
So when you spoke about hyper-Calvinism, but what do you mean with that, and what is so dangerous of that?
Wat bedoel je met hyper-Calvinisme en wat is daar zo gevaarlijk aan?
When I spoke about hyper-Calvinism, what I recognize is hyper-Calvinism is hyper-sensitive to using means.
En het hyper-Calvinisme, wat ik daarmee bedoel, is dat...
The hyper-Calvinist thinking.
Going too fast.
He's what?
They're going too fast.
Okay.
No worries. Dat betekent dus dat je de middelen verminacht. Dat is dat je dus daar niet een gezonde balans in hebt.
Hyper-Calvinism views using means as Arminianism.
Het ziet het gebruik van middelen als Arminianisme of
they don't like trans. Preaching the gospel.
Ze houden niet van het
indiscriminately to all men.
Tegen alle mensen onvoorwaardelijk.
And yet that's what the Bible tells us to do.
Dat staat in de Bijbel.
They don't like evangelism.
Ze houden niet van evangelisatie.
They take a passive position.
Ze zijn heel passief.
And what you want to recognize is Jesus allows for no passivity.
En de Heer Jezus die staat het niet toe dat we passief zijn.
He doesn't say, well, that's just God's providence.
Hij zegt ook niet, dat is het Gods plan, Gods wijze, Gods raadsplan.
He believes in human responsibility.
Jezus gelooft in menselijke verantwoordelijkheid.
We have a responsibility to remember.
Wij hebben de verantwoordelijkheid om te bedenken.
To repent.
Te bekeren.
To return.
En terug te keren.
So, we don't want to be passive.
We willen niet passief zijn.
We need to recognize I have a responsibility.
We moeten erkennen dat wij een verantwoordelijkheid hebben.
And if my first love is not there anymore.
En als onze eerste liefde er niet meer is.
It's my fault.
Dan is dat onze schuld.
And Jesus expects me to correct it.
En dan verwacht de Heer Jezus dat wij dat weer goed gaan maken.
Now of course, without Christ I can do nothing. I'm going to look to Him and draw my resources from Him. I'm going to confess to Him. I'm going to ask Him for help and for grace.
Natuurlijk kunnen we niet zonder Heer Jezus. We hebben Hem nodig. We hebben zijn genade nodig. We leiden onze zonden aan Hem.
Blessed are the poor in spirit.
Zegend zijn de armen van Jezus.
We approach even our first love from a standpoint of poverty.
Zelfs onze eerste liefde is armoede, als het ware.
But it's our responsibility.
Maar het is wel onze verantwoordelijkheid.
Means we need to do something about it.
Wij moeten er iets aan doen.
We need to change our thinking about it.
We moeten onze gedachten veranderen.
Hand over here.
How can we recognize that the candlestick has been removed? Hoe kunnen we herkennen dat de kandelaar is weggenomen?
Well, the candlestick is a light giver.
De kandelaar is een lichtgever.
When he takes it away.
Als hij dat wegneemt.
Our ability to be a witness in this world disappears.
Dan kunnen wij geen getuigen meer zijn in deze wereld.
How can you tell?
En hoe kun je dat dan zien?
Is Christ still saving in our midst?
Komen er nog mensen tot geloof?
Is Christ using us to reach the community and reach the world?
Gebruikt de Heer Jezus ons om de mensen om ons heen, de wereld te bereiken?
Is there fruit from our witness that shows He's with us?
Is er vrucht van onze werken dat Hij laat zien dat Hij met ons is?
Because you need to recognize what having your candlestick removed means.
Want besef wat het betekent als de kandelaar weg wordt genomen.
It means that place where Jesus walks.
Het betekent dat de plaats waar de Heer Jezus wandelt.
You get taken away from there.
Dat je daar dus niet meer bij bent.
Good churches go bad.
En er zijn heel veel goede gemeentes die zijn minder geworden, slechter geworden.
Good churches die.
Goede gemeentes die sterven.
Do you know during the first Great Awakening?
In de eerste opwekking in Amerika.
Every single denomination in the United States split.
Was er in elke denominatie in de Verenigde Staten wel een scheiding, scheuring gekomen?
Everyone.
Bij allemaal.
Why?
Waarom?
Because suddenly you had life.
Want opeens was daar leven.
Where the candlestick had been removed.
Waar de kandelaar eerst was weggenomen.
And they had to get out of there.
En ze moesten naar buiten.
The living needed to get away from the dead.
De levenden moesten weg van de doden.
Things become very mechanical.
Dingen worden soms mechanisch, alsof het automatisch is, zeg maar.
We never want to try to substitute all our programs and all our money and all our doing for intimacy with Christ.
We moeten niet van onze daden, goede daden, onze giften, moeten we niet vervangen voor de liefde van de Heer Jezus.
The Spirit of God is going to glorify Christ.
De Geest van God die verheerlijkt de Heer Jezus.
And where the Spirit of God is at work, Christ is going to be exalted.
En waar de Geest van God aan het werk is, daar wordt de Heer Jezus verheerlijkt.
In the singing, in the fellowship, in the preaching.
Door het zingen, door de gemeenschap, door de prediking.
And there's going to be a powerful witness.
En er zal een krachtig getuigenis zijn.
I think that would be the type of thing you'd want to look for.
Dat is denk ik waar je naar moet kijken.
But look, anybody with life in them.
Alles wat in ons leeft.
If you walk into a dead church,
als je een dode gemeente binnenkomt,
you know it right away.
Dan zul je dat merken.
If somebody walks into a dead church and they can't smell that,
als je in de dode gemeente binnenkomt en je merkt het niet,
there's only one reason.
Dan heeft er maar één reden.
Because they're just like them.
Dan ben je net zoals zij.
So, back to what you said about hyper-Calvinism, how do we convince someone in our neighborhood near to us that is living in a state of hyper-Calvinism? Well, God has to do with them, it's afraid to make use of the means because he or she thinks it is that you work for your own salvation, where you shouldn't work for your salvation. How should we convince someone like that to stop being scared of the means and use the means and go to Jesus Christ?
Or did you follow that?
Yeah. So, how do we approach some, maybe our neighbors or some people around us who are in a hyper-Calvinistic state of mind? And are afraid to use means, how should we encourage them to do the means? Is that what you were saying? Is that what you bedoelt?
Go to Christ.
And who can we say, tot de Heer Jezus, how can we bring him to Christ?
Well, I think the first thing we need to recognize is we may not be able to convince them.
En we moeten ons realiseren dat wij ze niet kunnen overtuigen.
But if we're going to try to convince them.
Maar als we ze proberen te overtuigen.
What we want to do is use the means.
Wij moeten de middelen gebruiken.
Even if we're trying to convince them about means, we should be already using them.
Dus als wij ze willen overtuigen dat ze middelen moeten gebruiken, moeten wij ze dus ook gebruiken.
And the means is the word of God.
En dat de middel is het woord van God.
The best way is for us to show them from God's word.
En het beste is om ze vanuit Gods woord te laten zien.
Think about Paul.
Denk maar eens aan
in 1 Corinthians 9.
In 1 Corinthians 9.
He said, I become all things to all men, that by all means I might save some.
Dan zegt Paulus van zichzelf, ik ben alles geworden voor alle mensen om sommigen te redden.
Did you know that Paul actually said he saves some?
Weet je dat Paulus daar dus zegt dat hij sommigen redt?
Hyper-Calvinist doesn't like to talk that way.
Dat zeggen hyper-Calvinisten niet graag.
Would you ever tell somebody that?
Zou je het wel eens?
I'm going to go out. Take the gospel of the neighborhoods.
Ik neem het even. Ik breng.
I'm hoping I might save somebody today.
Ik hoop dat ik iemand mag redden vandaag.
But the Bible talks that way.
Maar zo spreekt de Bijbel wel.
We shouldn't be afraid to talk like the Bible talks.
We moeten niet bang zijn om te spreken zoals de Bijbel
and
spreekt.
And Paul said, I use every means possible.
En Paulus die zegt, ik alle middelen grijp ik aan.
I become whatever I have to become so that I can save people.
Ik word wat ik ook maar moet worden om mensen te redden.
I may come across one way to that guy and a different way to that guy. Because I'm strategizing what is the best means for me to win them.
Ik zal me naar de ene of naar de andere anders gedragen, want ik wil slimmer over nadenken hoe ik ze kan redden.
And so we should be thinking, if we come across the Muslim, we should be thinking, what's the best way to try to win a Muslim?
Dus als wij een moslim tegenkomen bijvoorbeeld, dan moeten we nadenken van hoe kunnen we nou een moslim benaderen? Hoe kunnen we hem redden?
If I come across a homosexual, what's the best way to win a homosexual?
Als wij een homoseksueel iemand tegenkomen, hoe kunnen we die dan het best benaderen?
If I come across a hyper-Calvinist, what's the best way to try to win a hyper-Calvinist?
Hoe kan ik dus ook een hyper-Calvinist benaderen?
My approach is going to be different with every one of those people.
En mijn benadering met al die mensen is verschillend.
And so we need to think.
Dan moeten we dus over nadenken.
We need to think about Jesus and those early ancient preachers. What did they say to people?
Denk eens na over de Heer Jezus en die vroege apostelen, hoe zij mensen benaderen, wat ze zeiden.
We should spend our lives trying to figure out the right thing. And a lot of times, when you're there and you're speaking to the person, you're praying on the inside. Lord, help me. Give me the right words. Help me to know what to say to this person.
Ja, dus we moeten daarover nadenken. Ook als we met die mensen dan in gesprek raken, dat we van binnen aan het bidden zijn. Help mij, Heere. Hoe kan ik, wat moet ik zeggen tegen deze man of vrouw?
In the same way that Jesus said, don't take any thought for what you're going to say when you're standing before the judge and the councils and everything.
En dat zegt de Heer Jezus ook, hè? Bedenk niet van tevoren wat je gaat zeggen als je voor de Hoge Raad of voor de koning komt te staan.
A lot of times that's how I feel when I'm evangelizing. I'm just trusting that the Lord is going to give me the right thing to say when I'm speaking.
Dat is hoe ik ook ga evangeliseren. Dat ik vertrouw op de Heer dat Hij me woorden geeft om te spreken op dat moment.
But I would say this, conspire with the Holy Spirit.
En ik zou zeggen, raadpleeg de Heilige Geest.
Do you know the word conspire? How'd you translate it?
Consult the Holy Spirit.
We know this.
Yeah.
The Holy Spirit is in the business of exalting the Lord Jesus Christ.
De Heilige Geest is bezig om de Heer Jezus te verheerlijken.
So conspire with the Spirit.
Dus samenwerken met de Geest.
Work with the Spirit.
Werken met de Geest.
No matter who you're talking to.
Met wie je ook spreekt.
Exalt Christ.
Verheerlijk de Heer Jezus. Amen.
Bueno. Are we done?
Yeah, I think so.
Do you want to pray?
Ik zal met jullie afsluiten met gebed.
You pray in Dutch.
Yeah, sure.
Yeah.
Vader, we willen u bedanken dat we deze avond uw woord hebben mogen horen. Uw stem hebben mogen horen, Heer Jezus. Zoals u ook toen tegen de gemeente van Efeze sprak. Dat u ook zo tegen ons wilt spreken. En dat u als het ware ons hart aanspreekt. Dat u onze genegenheden aanspreekt. Heer, dat u ons diepste verlangen aanspreekt. Vader, ik bid dat we alle vandaag zo ook onszelf zullen onderzoeken. Wat is ons diepste verlangen? En Heere, ik bid dat u met uw geest ons helpt om ons leven anders in te richten als onze prioriteiten verkeerd zijn. Dat uw geest weer krachtig kan werken in ons persoonlijke leven, maar ook in het leven van de gemeente. Vader, ik bid dat als gemeente ook ons kritisch naar onszelf zullen zijn. Zijn we onze eerste liefde kwijtgeraakt? En dat we ook, als we dat concluderen, dat we bedenken waar we vandaan gevallen zijn. Dat we ons zullen bekeren. Dat we zullen doen wat waar u ons in het begin toe geroepen heeft. Vader, ik bid dat u ons zo helpt om uw woord toe te passen in ons leven. Dat we niet naast ons neerleggen als we straks naar buiten lopen. Maar dat we het serieus nemen. Dat we het toepassen in ons leven. Zodat u uiteindelijk ook door ons leven heen verheerlijkt wordt. Zodat u niet alleen in ons leven verheerlijk worden, maar ook in de levens om ons heen. Want dan zullen we licht uitstralen naar de mensen om ons heen. Vader, ik bid zo dat uw kandelaar in deze duistere wereld fel zal schijnen. En zielen zal redden uit de zondemacht. Vader, gebruik ons, maak ons instrumenten voor uw dienst, voor uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Thank you.
Thank you.